Nogmaals van harte welkom deze avond. Zoals ik net al had aangekondigd, maar dat was nog iets te vroeg, willen wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En daarna wil ik u voorgaan in gebed en daarna lezen we uit Romeinen 13. Romeinen 13 dus straks, maar nu eerst Psalm 25, het zesde vers. Welkom, ook degene die zojuist nog binnenkwamen. We willen straks gaan lezen Romeinen 13 vanaf het achtste vers, maar mag ik u eerst voorgaan in gebed. Heere, u hebt ons in uw goedheid op deze door de weekse avond bijeengebracht, rondom een van de schatten uit de kerk der eeuwen. En we bidden van u of u ons deze avond een goede, een gezegende avond wil schenken. Als we stilstaan bij de bekering van Augustinus, Heere, laat er dan toch ook iets van herkenning of van jaloersheid in ons hart mogen komen. Een heilige jaloersheid op uw werk, als we dat niet kennen, maar ook herkenning als we in ons hart en leven wel weten van uw werk. En laat het ons moed mogen geven hoe u werkt en dat u werkt. Heere, wees met ons zoals we hier bijeen zijn. U kent alle zorgen en alle moeite, alle verdriet. De dingen die we hebben meegenomen over de drempel van dit kerkgebouw heen en die ons zo bezig kunnen houden. Heere, wilt u geven dat de zorgen een ogenblik van ons worden afgenomen. En geef ons rust en dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. We bidden voor degenen die met ons meeluisteren op verschillende plaatsen naar we begrepen hebben. We denken aan degenen die hier graag hadden willen komen, maar niet in de gelegenheid bleken te zijn. Heere, gedenk aan ieder in alle omstandigheden. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. We bidden, Heere, laat ons onze vrijheid en onze vrede die we mogen kennen ook als een kostbaar goed mogen achten. En geef u, Heere, wat nodig is, ook in alle nood die er over het rond van deze aarde gevonden wordt. We bidden of u afgedwaalde jongeren en ouderen wilt terugbrengen onder uw woord. Dat is toch een van de treffende dingen in het leven van Augustinus. Hij dwaalde af. In al zijn zoeken en in al zijn dwalen hebt u hem gadegeslagen. En u ging aan hem trekken en u bracht hem terug. En u bracht hem tot bekering. En u bent nog de levende God, Heere. Wil u datzelfde werk ook doen onder ons? Onder degenen die ons lief zijn. Schenk ons uw bewaring, Heere. We dragen ook de kerken waarvan we deel uitmaken aan u op. Ook nu de synode deze dag werd afgerond, liggen heel veel vergaderdagen achter de synode. U hebt nog willen bewaren, Heere, en u hebt nog willen geven dat er betrekkelijk veel beslissingen genomen konden worden in overeenstemming met uw woord. En die ook iets vertolkte van de zorg die we hebben. Heere, ontferm u zich over ons en over onze kerken en over andere kerken in Nederland en daarbuiten. We bidden of u zo in alles met ons wil zijn. Hoor en verhoor ons en bewaar ons voor de zonde om Jezus wil. Amen. We lezen uit Romeinen 13, het 8e tot en met het laatste vers. Dat is ook een gedeelte dat terugkomt in het gedeelte van deze avond. Romeinen 13 vanaf vers 8. We lezen daar, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden, tot zover. Gedeelte komt, zoals ik u zei, straks terug. Wij willen gaan luisteren naar wat Augustinus in zijn beroemde boek heeft geschreven over de bekering, zijn bekering. En we proberen af en toe ook wat lijnen te trekken naar de praktijk van vandaag. En nadat ik mijn inleiding gehouden heb, stel ik voor dat wij nog een psalmvers zingen en dat er daarna gelegenheid is om vragen te stellen, zoals we dat eerder ook al gewend waren. Ik heb mijn inleiding voor deze avond verdeeld in drie onderdelen. Ik kondigde het al aan in het kerkblad. Er is wel eens geschreven, onder andere door Wilhelmus Abrakel, als het nu gaat om de vraag, heeft God tot mij gesproken? Was het echt zijn stem, dan kan het dienstig zijn om drie vragen te stellen, zegt Abrakel. Hoe was ik ervoor? Hoe was ik eronder? En hoe was ik erna? Hoe was ik ervoor? Hoe was ik eronder? Wat gebeurde er precies? En wat heeft het uitgewerkt? En die drie vragen, die leg ik ook maar bij het onderwerp van deze avond, als het over Augustinus gaat. Augustinus zijn bekering, hoe was het ervoor? Wat vormde eigenlijk ook de aanleiding? Degenen die er vorige keer waren weten nog wel dat we toen onder andere hebben nagedacht over heel dat proces van voorbereiding. Wat er was in het leven van Augustinus. Of ja, wat moet je tot zijn bekering rekenen? Waar laat je die bekering precies beginnen? Daar zijn natuurlijk in de loop der eeuwen heel veel opvattingen over verschenen. Maar wat was er voor? Wat gebeurt er nu op dat beslissende moment? Dat bekende moment dat Augustinus zich terugtrekt in de tuin, die stem hoort. En dan ook nog kort iets over hoe is zijn tijd, zijn levenstijd daarna verlopen. En dan trek ik de lijn nog even een stukje door naar wat weten we verder van zijn leven af. Ik beperk me dan tot een hoofdlijn, maar dan kunnen we het onderwerp toch een klein beetje afronden. En ik hoop dat er ook bij dat laatste onderdeel nog wel wat leerzaams voor u is. Allereerst dan, hoe was Augustinus voor zijn bekering? En ik dacht, daar zijn ze heel veel over te zeggen. Wij hebben daar heel veel over gelezen en behandeld in de achterliggende tijd. Maar laat ik deze avond de aandacht richten op een paar personen die voor Augustinus van groot belang geweest zijn en van wie we ook wel mogen zeggen dat de Heere hen heeft gebruikt in het leven van Augustinus. Ik noem er drie. De eerste is, en dat had u waarschijnlijk wel verwacht, zijn eigen moeder, Monica. Een christelijke, een gelovige moeder, getrouwd met een grotendeels, wat zijn leven betreft, onchristelijke en ongelovige man. Maar Monica heeft de Heere gevreesd en ze heeft dat voorgeleefd aan Augustinus. Augustinus heeft dat gezien van jongs af aan. Hij heeft allerlei woorden en opmerkingen van zijn moeder, ja, zoals hij het zelf ergens zegt, als het ware ingedronken. En dat heeft op hem een hele diepe indruk gemaakt. Dat is al de jaren, ook de ongeveer 33 jaren van zijn zwerftocht voor zijn bekering, dat is al die jaren van zijn zwerftocht meegegaan. En we weten dat hij al heel jong indrukken kreeg van de dood en van de eeuwigheid, dat hij ernstig ziek werd en dat de dood op hem afkwam en dat hij besefte, en ook later in zijn studententijd en in zijn jonge volwassenheid, toen hij ziek was, dat hij God moest ontmoeten en dat dat zo niet kon, dat dat hem onrustig maakte. Indrukken in zijn jonge jaren, die zijn wel terug te voeren ook op al datgene wat hij van zijn moeder meekreeg. Monica is niet alleen met haar woorden, met haar voorbeeld van invloed geweest, maar Monica is ook, en zo kennen we haar en zo hebben we haar ontmoet, een biddende moeder geweest. Iemand die oog had voor de nood van de ziel van haar jongen. Die haar jongen waarschuwde, maar als de woorden niet zo landden en als ze met haar woorden haast niets leek te bereiken, vooral de Heere zocht in het gebed en haar tranen voor hem uitstortte. Haar zorgen aan hem bekend maakte. Dat is de eerste. Tweede persoon die voor Augustinus van grote invloed geweest is, dat is bisschop Ambrosius. Dan zijn we natuurlijk veel verder in het leven van Augustinus. Augustinus is inmiddels al docent geworden in de welsprekendheid. Hij is vanuit Carthago naar Rome gegaan in Italië. En vanuit Rome nog verder noordelijk, we zouden kunnen zeggen onze kant op, naar Milaan. En daar in Milaan komt hij onder de preken van Ambrosius. Klein stukje herhaling, maar het is wel goed om dat ook even aan de orde te stellen. En aanvankelijk is het vooral de welsprekendheid van Ambrosius die Augustinus in de kerk brengt. Hij had zelf natuurlijk interesse in de leer van de welsprekendheid. En hoe hield Ambrosius nu precies zijn preken? Wat voor middelen gebruikte hij? Wat voor woordkeus had hij? Zo is Augustinus aanvankelijk onder Ambrosius gaan zitten. Wij zouden kunnen zeggen puur luisterend met zijn verstand. Ik denk, dat als moeder Monica geweten had dat haar jongen in die stad toch naar de kerk ging, ja, dat ze daar natuurlijk wel blij mee was geweest op dat moment. Dat ze vurig had gehoopt en had gebeden, Heere, zegent u dat woord ook aan zijn hart. Laat het niet alleen zijn verstand mogen raken, maar ook zijn hart. Aanvankelijk blijft het echt nog bij zijn verstand. Hij hoort de vorm van Ambrosius spreken, maar, en dat is iets heel waardevols en kostbaars geweest, gaandeweg krijgt Augustinus ook steeds meer van de inhoud van de preken van Ambrosius mee. Die dingen zijn natuurlijk niet los verkrijgbaar. Augustinus zat daar iedere zondag weer in de kerk, luisterde daar, lette op de vorm, maar de inhoud druppelde langzaam maar zeker ook binnen. En dan worden er gaandeweg steeds meer bezwaren tegen het christelijk geloof weggenomen bij Augustinus. Een van de bezwaren, dat herhaal ik ook nog maar even kort, een van de bezwaren was dat er zo lichamelijk naar Augustinus indruk over God gesproken wordt in de Bijbel. Er wordt gesproken over zijn ogen, over zijn handen, over zijn nieren. En Augustinus heeft dat in eerste instantie altijd letterlijk opgevat en zich daar heel erg aan gestoord. Hoe kon nu God, die grote verheven God, die boven alles staat, hoe kon die God nu tegelijkertijd handen en voeten en ogen hebben? Had hij dan toch echt een lichaam? En Augustinus was echt een denker, dus die dacht, maar als God een lichaam heeft, dan is hij daarin toch ook als het ware beperkt en wordt hij daarin gevangen? Hoe kan dat nu? Ambrosius legt die dingen allemaal uit. Hij had een bijzondere manier om de Bijbel uit te leggen, met sterke nadruk op de geestelijke betekenis van de tekst en ook de verwijzende betekenis van de Bijbeltekst. En dat is voor Augustinus echt tot zegen geweest. Allerlei bezwaren werden weggenomen. Ook nog een ander voorbeeld, die dierenoffers in het Oude Testament, waar Augustinus zich zo heel erg aan stoorde. Waarom moest dat allemaal? Waarom moest er zoveel bloed vergoten worden? En Augustinus vroeg zich in zijn jonge jaren af, hoe kan God daar nu behagen in hebben? In van die offers van dieren. Maar Ambrosius legt hem uit dat die offers heenwijzen naar het grote offer van de Heer Jezus Christus. En al die dingen die, ik zei het u al, druppelen als het ware in Augustinus' gedachten steeds verder naar binnen. En het komt bij hem tot een overtuiging. Eerst, en dat gaat ook in een proces, eerst dat alle bezwaren tegen het christelijk geloof toch niet zo sterk zijn als dat hij eerst dacht. En hij moet ze als het ware één voor één loslaten. Maar dan vervolgens ook, en dat is nog een stukje dieper, dat het christelijk geloof echt de waarheid is. Dan is Augustinus op dat moment nog niet tot bekering gekomen, maar de Heere gebruikt dat allemaal wel. En ik heb daar zelf ook als dienaar van het woord over nagedacht. Wat voor lessen liggen daar nu in voor de prediking van het woord? Een van de belangrijke lessen is, denk ik, dat het hele woord van God aan de orde moet komen. De oproep tot bekering en tot geloof, jazeker. Het werk van de Heere in het hart. Maar ook allerlei andere dingen. Er staat niets in Gods woord voor niets. Wij hebben heel de schrift nodig. En als je ziet dat juist de behandeling van bijvoorbeeld de offers of van het beeld van God voor Augustinus tot zegen is geweest, dan is dat ook een aanmoediging om het woord van God in zijn volle breedte aan de orde te stellen. Er kunnen ook bij de hoorders, en dat geldt voor ons vanavond ook zoals we hier bijeen zijn, er kunnen zoveel verschillende bezwaren of moeiten in ons hart, in ons leven zijn. En de Heere kan ze soms zo heel verrassend wegnemen. Als je luistert naar het woord van de Heere, naar de prediking. En als er soms in één keer iets gezegd wordt waarvan u zegt, dat had ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Altijd wel gelopen met die vraag, maar nog nooit echt zo gezien en opgevat. Er ligt natuurlijk ook een aansporing in om onder het woord te komen. Steeds weer onder het woord te komen. Want de Heere kan dan niet alleen mensen tot bekering brengen, dat wil hij ook doen. Maar de Heere kan ook, als ik het zo zeggen mag en als u daar straks vragen over hebt, stelt u ze maar. Maar de Heere kan ook allerlei voorbereidende werkzaamheden in harten of gedachten van mensen uitvoeren met het oog op hun bekering. Zo is het bij Augustinus onder Ambrosius ook gegaan. En dan is het ook dat Augustinus naar de Bijbel gaat grijpen, opnieuw. En daar ga ik een stukje met u lezen. Voor degene die de belijdenissen niet bij zich hebben, ik zal rustig lezen. Boek 7, paragraaf 27. Boek 7, paragraaf 27. Dat is de laatste paragraaf van het zevende hoofdstuk of het zevende boek. Ik lees daar twee gedeelten uit. Het eerste: en zo greep ik gretig naar de eerwaardige schriften van uw geest. En bovenal naar die van de apostel Paulus. En al de moeilijkheden verdwenen die ik eens had, toen het mij scheen dat de inhoud van zijn woorden met zichzelf in tegenspraak was en niet overeenstemde met de getuigenissen van de wet en van de profeten. En de heilige uitspraken deden zich aan mij voor als van één en hetzelfde karakter. En ik leerde mij verheugen met beving. We hebben al eerder gehoord hoe Augustinus, maar dat was veel eerder, ergens aan het begin van zijn twintiger jaren in zijn studietijd, dat hij ook is naar de Bijbel heeft gegrepen. Dat hij Gods woord ook begon te lezen. Dat was toen hij voor zijn studie een boek moest lezen waarin hij werd aangespoord om de echte wijsheid te zoeken. En dat raakte Augustinus toen zo dat hij dacht, de echte wijsheid die moet toch te vinden zijn in de Bijbel, in Gods woord. Toen heeft hij de Bijbel ook genomen. En toen ketste dat eigenlijk bij hem af. Toen stootte hij zich aan heel veel dingen, waarvan ik er zojuist al een paar noemde. En misschien herinnert u het zich nog wel, ik meen dat we dat de vorige of de voorlaatste keer nog kort hebben behandeld, dat Augustinus toen heeft gezegd dat Gods woord een ruimte was, een geestelijke ruimte was, maar met een lage ingang. Zodat je je moet buigen en moet bukken om dat woord echt met zegen te kunnen lezen. En dat deed Augustinus niet. En dan blikt hij er later op terug en dan zegt hij, het was ten diepste mijn hoogmoed die mij van het met zegen lezen van Gods woord afhield. Nou, nu is het anders geworden. Augustinus leest het woord van God weer, grijpt ernaar. En al die bezwaren die worden weggenomen, die ontvallen hem. En dan, en dat is ook mooi, dat staat aan het slot van boek 7, dan ziet hij ook het grote verschil met alle andere boeken die hij gelezen had. En Augustinus had veel boeken en veel literatuur gelezen. Maar dan zegt hij, en dan lees ik nog een stukje verder voor degene die meelezen, echt halverwege paragraaf 27, wat er niet in die boeken staat, in die andere boeken. Op die bladzijde staat niets over de gelaatstrekken van de godsvrucht, over de tranen van de belijdenis, over uw offeranden, een gebroken geest en een gebroken en verslagen hart, over de redding van een volk, over de stad toebereid als een bruid, over het onderpand van de Heilige Geest, over de beker van onze verlossing. Niemand zingt daar, zal mijn ziel niet stil zijn tot God, want van hem is mijn heil. Immers is hij mijn God en mijn heil, mijn toevlucht, ik zal niet meer wankelen. En Augustinus spreekt nu dus nog steeds over alle andere boeken buiten de Bijbel en dan vooral de heidense literatuur en de filosofie die hij gelezen had. Niemand hoort daar hem die roept, komt herwaarts tot mij die vermoeid zijt. En ze verwaardigen zich niet van hem te leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Augustinus laat dus het verschil zien en daarmee tekent hij ook weer de waarde van de Heilige Schrift. Daar klinkt de stem van degene die zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En waar is die stem anders te horen dan in Gods woord? Is het dan allemaal zinloos geweest, vraagt Augustinus zich eigenlijk ook nog af om die andere dingen te lezen? Nou, ze zijn in Augustinus' leven wel een soort heenwijzing naar de Bijbel geweest. En dat zegt hij dan helemaal aan het slot van boek 7. Iets anders is het van een bosrijke bergtop het vaderland van de vrede te zien, maar de weg daarheen niet te vinden, en zich vruchteloos daartoe af te tobben in onbegaanbare streken, en iets anders om de weg te houden die daarheen leidt, en die gebaand is door de zorg van de hemelse koning, waar geen rovers zijn die het hemelse heerleger verlaten hebben. Dit alles drong op wonderlijke wijze door tot in mijn binnenste, toen ik de minste van uw apostelen las en ik overdacht uw werken en huiverde. Augustinus tekent het beeld van een stad van vrede en een berg van waaraf je die stad kunt zien liggen. En wat hij eigenlijk zegt, dat is wat je nu bij bepaalde filosofen en heidense schrijvers ziet, dat is misschien wel dat ze in de verte wijzen op de stad, op het hoogste geluk bijvoorbeeld, op de hoogste zaligheid. Maar de weg ernaar, die kennen ze niet, die wijzen ze niet. Iets anders is het om zo'n stad in de verte te zien liggen, en iets anders is het om door genade in het spoor van de Schrift die weg te mogen gaan. Nou, dat is wat uitvoeriger over Ambrosius. Ik vat de hoofdlijn nog even samen. Moeder Monica is van grote invloed geweest. Dominee of bisschop Ambrosius in Milaan heeft hem weer gebracht bij de Bijbel, bij Gods woord. En dan nog een derde element. En als u het 8e boek ter voorbereiding van deze avond zou hebben gelezen of daar wat in hebt gebladerd, dan heb u misschien wel gezien, ik ga dat niet helemaal tot in detail uitwerken, maar dat Augustinus in dat 8e boek verschillende mensen ontmoet, en die mensen vertellen hem allemaal geschiedenissen over mensen die tot bekering zijn gekomen. We zouden het ook zo kunnen zeggen, Augustinus krijgt op allerlei momenten voorbeelden te horen van hoe de Heere mensen tot bekering bracht. En die voorbeelden maken op hem ook een diepe indruk. Het is natuurlijk nog steeds waar wat het bekende gezegde onder woorden brengt. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Zo is het in Augustinus' leven ook echt wel gegaan. De voorbeelden van mensen uit zijn eigen tijd die tot bekering kwamen, soms met heel grote consequenties vanuit het heidendom tot bekering kwamen, die hebben op hem veel indruk gemaakt. Die schudden eigenlijk ook aan zijn levensboom. En in dat verband vertelt hij, en dan komen we heel dicht bij het laatste gedeelte van boek 8. In dat verband vertelt hij dat hij bezoek krijgt van een zekere Pontianus. En die Pontianus die vertelt over de bekering van Antonius, een Egyptische monnik. En hij vertelt over de bekering van twee jonge hovelingen. En dat deed die Pontianus met een heel speciale bedoeling. Die zag Augustinus en die had wel begrepen, alle verstandelijke bezwaren tegen het christelijk geloof zijn bij Augustinus eigenlijk weggenomen. Hij gelooft echt dat Gods woord de waarheid is. Maar het zit vast op de zonde en op bepaalde wereldse patronen in zijn leven waar hij niet mee wil breken. En toen heeft Pontianus gedacht, wat zal ik doen? Ik zal Augustinus en zijn vriend, die daar ook bij was, een van zijn goede vrienden, ik zal hen de geschiedenis vertellen van iemand bij wie het onder vergelijkbare omstandigheden kwam tot krachtige bekering. Nou, dan komen die geschiedenissen, die worden verteld. En dan ben ik bij boek 8, paragraaf 16. En dan lees ik u een klein stukje voor. Dit verhaalde Pontianus, dat wijst terug naar alles wat daarvoor staat. En dan zegt Augustinus dit, nog steeds in de vorm van een gebed, want dat herinneren we ons nog wel. De belijdenissen zijn geschreven helemaal in de vorm van een gebed. Maar gij, o Heere, wende mij onder zijn woorden om tot mijzelf. En gij naamt mij weg van achter mijn eigen rug, waar ik mij geplaatst had, omdat ik niet op mezelf wilde letten. En gij stelde mij voor mijn eigen aangezicht, opdat ik zou zien hoe onooglijk ik was, hoe mismaakt en vuil, hoe bezoedeld en vol zweren. Ik zag het en huiverde, maar er was niets waarheen ik mezelf kon ontvluchten. Nou, op het moment dat u dit hoort, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, lees het nog maar een keer voor. Dat is vaak met de zinnen van Augustinus. Die zijn heel moeilijk te volgen, die moeten wel een paar keer gelezen worden. Maar Augustinus zegt in prachtige bewoordingen, onder dat voorbeeld, wat Pontianus mij vertelde, haalde God mijzelf weg achter mijn rug. Daarmee zegt Augustinus dus eigenlijk, ik had mijzelf achter mijn eigen rug geplaatst, zodat ik mezelf niet hoefde zien. En Augustinus bedoelt dat niet als het gaat over bijvoorbeeld zijn uiterlijk, of als het gaat over de verstandelijke gaven die hij had, of over bepaalde karaktertrekken die hij had, maar hij bedoelt hier, en dat moeten we altijd goed van elkaar onderscheiden, hij bedoelt hier zijn zonden tegenover de Here. Die zonden maken hem onooglijk en mismaakt, geestelijk gesproken. En als God Augustinus van achter zijn rug voor zijn eigen gezicht plaatst, dan bedoelt Augustinus daarmee te zeggen, God liet mij zien wie ik was. En ik kon niet meer wegkijken. Ik kon niet meer wegvluchten. Ik huiverde. Augustinus ziet iets van wie hij door zijn zonde tegenover God is. Eenvoudige woorden, voorbeelden die verteld worden. Maar de Heere werkte intussen in het hart van Augustinus. En dan ga ik naar 8:19. Want dat grijpt Augustinus enorm aan, wat hij dan ziet. En hij voelt in zijn binnenste ook een grote strijd ontbranden. En dan, in die geweldige strijd, zegt hij aan het begin van paragraaf 19, van mijn inwendige woning, hij bedoelt zijn hart, die ik krachtig had aangebonden met mijn ziel in ons vertrek, mijn hart, grijp ik ontsteld van gelaat, zowel als van geest, Alypius, mijn vriend, aan en ik roep uit, wat overkomt ons? Wat is dit dat u gehoord hebt? De ongeleerden staan op en nemen de hemel en wij met onze geleerdheid zie hoe wij ons wentelen in vlees en bloed. Of schamen wij ons hen te volgen, omdat zij voorgegaan zijn, en schamen wij ons niet hen niet eens te volgen? Dus de dingen grijpen Augustinus heel erg aan. Hij richt zich tot zijn vriend, nadat hij die voorbeelden heeft gehoord, en hij zegt, kijk nu toch eens. Die eenvoudige, ongeleerde mensen, ze bestormen de hemel. Zoals de Heer Jezus het ergens zegt in een van de evangeliën, ze doen het koninkrijk van God geweld aan en de geweldigers nemen het met geweld. Zo staat het in de evangelie. Daar zinspeelt Augustinus op. Ze nemen de hemel, als het ware. Ze strijden om in te gaan. En wij, zegt hij tegen zijn vriend, met onze carrière, met onze wijsheid. Kijk eens, zullen wij achterblijven? Zouden we ons niet moeten schamen als dat zo is? Of moeten wij ons ervoor schamen dat we onbekeerd blijven? En dan zijn we bij de belangrijkste paragraaf, denk ik toch wel, van de hele belijdenissen aangekomen. En dat is het slotgedeelte, boek 8, paragraaf 28. En dan ben ik ook bij dat beslissende moment in de bekering van Augustinus. Augustinus vertelt in paragraaf 28 dat heel zijn ellende door de Heere uit de verborgen grond tevoorschijn gehaald is. En voor de aanblik van zijn hart gesteld is. We hebben dat net met andere woorden ook al gehoord. Augustinus ziet er iets van. Wie is hij nu in de ogen van de Heere? Hij ziet ook iets van het kwaad, van de zonde. Ook van het feit dat die zonde hem te gronden zal richten. En dat grijpt hem zo aan dat hij zijn tranen niet meer kan bedwingen. We moeten daarbij ook wel bedenken dat Augustinus een Noord-Afrikaan was. Iemand met een heel sterk gevoelsleven. Iemand die zich heel sterk uitte in emoties. Maar in elk geval, hij trekt zich terug en dat vind ik wel iets opmerkelijks. En dat is ook wel iets om de vinger bij te leggen. Hij trekt zich terug in de tuin bij het huis. En zijn vriend Alypius, die bij hem was, gaat nog een stukje mee. Maar Augustinus beseft wel, ik moet alleen zijn. En dan zegt Augustinus, ik wierp mij onder een vijgenboom neer, ik weet niet hoe, en liet mijn tranen de vrije loop, de stromen van mijn ogen braken los. En veel sprak ik tot u, zei het niet met dezelfde woorden, dan toch in deze zin. En gij, Heere, hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Gedenk ons de vorige misdaden niet. Want ik voelde dat die zonden mij vasthielden. En ik riep de klagelijke woorden uit, hoe lang zal het nog zijn, morgen, altijd door, morgen. Waarom niet nu? Waarom niet in deze uren het einde van mijn smaadheid? Augustinus heeft een rustige, stille plaats opgezocht. En ik denk met alle verschillen die we zouden kunnen noemen, als de Heere in je hart, in je leven werkt, dan is een van de dingen toch dat je ook behoefte krijgt aan plaatsen waar je de Heere in de eenzaamheid zoekt. Dat hoeft niet de tuin te zijn zoals bij Augustinus. Dat kan de kamer zijn, dat kan een plekje in uw huis zijn, dat kan ergens in de vrije natuur zijn, maar een plaats waar je je hart voor de Heere uitstort. Heel persoonlijk. Waar je de Heere aangrijpt in zijn eigen woord, want dat doet Augustinus hier. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen, gedenk ons de vorige misdaden niet. Dat zijn aanhalingen uit Psalm 79 onder andere. Dus Augustinus, hij worstelt om genade, hij worstelt om het werk van de Heere in zijn hart. Hij legt als het ware zijn vinger bij het woord, hij gebruikt de woorden uit de Bijbel in zijn gebed. En hij stort zijn hart in de eenzaamheid voor de Heere uit. En terwijl hij zo worstelt, hoort hij ergens voor zijn waarneming vanuit een naburig huis een stem roepen, zingen. Neem, lees. Neem, lees. Neem, lees. Dat gaat maar door. En als Augustinus dat hoort, dan vraagt hij zich af, zo vertelt hij, of er niet een spel bestaat van kinderen uit die tijd, waarbij de kinderen riepen, neem, lees. Hij kan zich dat niet herinneren. En dan maakt hij uit die woorden op dat de Heere hem hier een aanwijzing geeft. Neem en lees, Augustinus. En Augustinus snelt dan terug, ik lees het u maar voor. Derhalve snelde ik terug naar de plaats waar Alypius zat. Want daar had ik het boek van de apostel neergelegd, toen ik vandaar opgestaan was. Ik greep het, opende het en las zwijgend de plaats waar mijn ogen het eerst opvielen. Wat onze aandacht even moet hebben, dat is die stem. Ik denk dat we daar nog niet al te veel betekenis aan moeten hechten. Maar vooral die stem moeten zien als de stem die Augustinus bracht bij het woord van God. Dat is wat er gebeurt. En de stem, neem en lees, op zich is een vingerwijzing geweest, een aanwijzing geweest. Maar het woord van God dat Augustinus grijpt, wat daar nog ligt, brieven van Paulus, dat wordt in zijn leven tot een zegen gesteld. Vaak als er over de bekering van Augustinus wordt gedacht, wordt er sterk de nadruk gelegd op die stem. Het is natuurlijk iets bijzonders geweest. Maar wie weet, en dat zeg ik niet om het wonder kleiner te maken, het zou kunnen, een stem uit de hemel. Maar stel je nu voor dat het gewoon een kinderstem geweest is. Dat het gewoon iemand is geweest in een tuin een paar huizen verderop. Dan is het nog even wonderlijk. De Heere gebruikte die woorden om Augustinus bij het woord te brengen. En Augustinus slaat het woord open en leest dat met een hongerig en dorstig hart. En dan geeft de Heere antwoord. Want de plaats waar zijn ogen het eerst opvielen luidt, en we hebben het vanavond al gelezen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En die woorden, die zo heel erg sloegen op Augustinus' situatie, want de zonde die hem vooral in de greep had, was de zonde van de onreine begeerte. Deze woorden, ze doen kracht in het leven van Augustinus. De Heere gebruikt ze om de banden van Augustinus los te maken. Augustinus zegt daarvan, verder wilde ik niet lezen. En dat was ook niet nodig, want terstond, toen ik deze woorden ten einde gelezen had, stroomde als het ware het licht van de gemoedsrust mijn hart binnen. En alle duisternis van twijfel vloot heen. Dus dat woord dat is in Augustinus hart gekomen met kracht en er kwam rust in mee. En op dat moment is Augustinus bevrijd van de knellende band van de heersende zonde in zijn leven. De belangrijkste les die erin ligt is denk ik dat de Heere door het woord en door zijn geest. Want de Heilige Geest heeft onder dat woord gewerkt in Augustinus' hart. Maar dat de Heere op het noodgeschrei grote wonderen wil doen. Dat de Heere degene die hun tranen en hun vragen voor hem uitschreien, ook op zijn tijd antwoord geeft. Zo is het gebeurd in het leven van Augustinus en de God van Augustinus leeft nog. Augustinus zegt dan in de bijna laatste zin van dit boek, want gij had mij tot u bekeerd, zodat ik niet meer naar een vrouw vroeg, nog naar enige verwachting van deze wereld. En dan zegt hij aan het begin van boek 9, och Heere, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande des lofs. Laat mijn hart en mijn tong u prijzen. En laat al mijn beenderen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Laat hen dat zeggen. En antwoord mij en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Zo is Augustinus door de Heere tot bekering gebracht. Een hele weg, zou je kunnen zeggen, van voorbereiding. Waardevolle dingen in zijn leven, maar ook een beslissend moment in zijn leven. En waarom Augustinus deze dingen onder meer schrijft, is, ik zeg het maar met een regel uit de psalmen, opdat anderen moed zullen scheppen uit zijn behoudenis. Hij benadrukt steeds weer in zijn boek, wie is hij toch geweest? Wat had hij allemaal niet aan kwaads gedaan en gezegd en gedacht? Maar God is hem genadig geweest. Een aansporing om de Heere te zoeken. Kort nog iets over het laatste, na zijn bekering. Ja, dan moet ik wat hoofdlijnen samenvatten. Eigenlijk, als u de belijdenissen zou lezen, dan ontdekt u wel in dat stukje wat ik uitvoerig behandelde over zijn bekering, daar ligt eigenlijk wel het hoogtepunt, denk ik, van de belijdenissen. Maar dat is een persoonlijke indruk. Wat er daarna gebeurt is, Augustinus krijgt catechisatie, een soort, wij zouden kunnen zeggen, belijdeniscatechisatie van bisschop Ambrosius, en wordt dan in de paasnacht van 387 gedoopt. Zo gebeurde dat in de vroege kerk vaker. In de nacht van Pasen werd de doop bediend. Augustinus was als kind niet gedoopt, daar hebben we eerder al een keer over gehoord. Hij ondergaat dat dus op 33-jarige leeftijd. En daar schrijft hij iets, en dat wil ik dan ook nog voor u lezen in 9:8, boek 9, paragraaf 8. Daar schrijft hij iets over hoe hij de Bijbel vervolgens gaat lezen, en met name de psalmen. En daar wil ik dan de laatste paar minuten nog even iets over vertellen en daar de rest van zijn leven in samenvatten. Ik lees u eerst een stukje voor. Hoe riep ik tot u, o mijn God, toen ik de psalmen van David las, liederen van geloof, klanken van vroomheid, die een gezwollen geest uitsluiten. Terwijl ik nog onervaren was in uw ware liefde en als catechumeen op het landgoed met de catechumeen Alypius in rust woonde en terwijl mijn moeder niet van ons week, mijn moeder die een vrouw was naar het uiterlijk, maar de rustige zekerheid had van een oudere vrouw, de liefde van een moeder, de vroomheid van een christin. Hoe riep ik, Heere, tot u bij het lezen van die psalmen? En hoe ontvlamde ik door hen tot u? En hoe werd ik aangevuurd om hen als ik kon te zingen voor de hele wereld tegen de trots der mensheid? Dus Augustinus heeft in die periode daarna in de Bijbel gelezen. En de psalmen hebben hem daar bijzonder bij aangesproken. En hij is aangevuurd om die psalmen te zingen en te bidden, ook omdat hij er zijn eigen leven, zijn eigen worsteling in terugvond. Hij vertelt ook als hij de doop ondergaat, dat de zang van de gemeente in Milaan een diepe indruk op hem maakt. Augustinus was ook echt een mens, zo kom je hem ook wel tegen. Een mens die getroffen werd door de zang in de kerk. Over die psalmen, ik had u beloofd, daar wil ik dan de rest van zijn leven heel kort mee tekenen, nog iets meer. Augustinus is betrekkelijk kort na zijn bekering bisschop geworden. Wij zouden vandaag zeggen dominee. En hij is in de ongeveer 40 jaar dat hij bisschop is geweest, een hele poos natuurlijk. Hij is in al die jaren bezig geweest vooral met de uitleg van de schrift. En het grootste boek wat hij geschreven heeft, dat is niet de belijdenissen die we vanavond voor ons hadden. Dat is ook niet, dat wordt wel eens gezegd, de stad van God. Dat is een indrukwekkend dik boek wat hij geschreven heeft, wat heel veel invloed heeft gehad. Maar zijn grootste werk, dat zijn de uiteenzettingen of de voordrachten over de psalmen. Augustinus heeft alle 150 psalmen één of meer keer uitgelegd in zijn leven. Helaas is dat boek voor het grootste deel helemaal nooit in het Nederlands vertaald. Dat zou echt nog een keer moeten gebeuren, want de uitleg van de psalmen is prachtig van Augustinus. Voor een deel, enkele psalmen zijn wel vertaald. Augustinus heeft erover gepreekt. Eigenlijk zijn er drie soorten uitleggingen van de psalmen. Er zijn preken, dat is de eerste categorie. Er zijn meer studies, uitlegkundige studies. Sommige psalmen, daar heeft Augustinus niet over gepreekt, maar over geschreven. En het derde, en dat klinkt ons denk ik wat vreemd in de oren, Augustinus kon bijzonder goed preken. En er waren heel wat bisschoppen en priesters in zijn tijd die van zichzelf vonden dat ze dat in ieder geval lang zo goed niet konden. En die vroegen dan aan Augustinus om een schets, een preekschets. En Augustinus heeft dus ook preekschetsen geschreven voor anderen over de psalmen, heel beknopt. En die zijn ook nog overgeleverd. En daar preekte dan een andere bisschop over met die schets die hij door de week had bestudeerd, denk ik. Ja, in de kerkgeschiedenis doe je ook altijd weer wonderlijke verrassingen op. En dat gold ook hiervoor. Maar Augustinus heeft zichzelf vooral herkend in die psalmen. Hij heeft die psalmen helemaal verwerkt in het boek De Belijdenissen, dat ook. En dan het laatste, en dat weet u natuurlijk wel. Maar ik vind dat altijd weer heel indrukwekkend. Als Augustinus in het jaar 430 op zijn sterfbed ligt, hij is dan 5 of 76. Het is een oude, grijze man. Dan geeft hij de opdracht in de laatste dagen van zijn leven om de boetpsalmen voor een deel uit te schrijven op grote bladen. Psalm 51 en psalm 130 en psalm 6. En die boetpsalmen die worden opgehangen in zijn ziekenkamer. En terwijl hij op zijn ziekbed ligt, dat uiteindelijk zijn sterfbed wordt, leest hij en staart hij naar de tekst van de boetpsalmen. En hij bidt die psalmen tot het einde van zijn leven. Augustinus, de grote leraar van de genade, zoals hij wel wordt genoemd, is in zichzelf een arme bedelaar gebleven. En heeft met alle genade die hij ontving, de psalmen zijn hele leven lang nodig gehad. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Hij heeft de God van de psalmen, de God die leeft, nodig gehad. Hij heeft hem gezocht en Augustinus zegt zelf, hij is door hem gevonden. De Heere beschaamt niet degene die hem zoeken. Ik stel voor dat we gaan zingen van psalm 42. Psalm 42. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Het hegend hert der jacht ontkomen En ook vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. En daarna is er nog gelegenheid om vragen te stellen. Er is nog gelegenheid om vragen te stellen. En ik zal de vragen, als ze gesteld worden, even herhalen voor degenen die thuis meeluisteren. Wie mag ik het woord geven? Benut de gelegenheid, zou ik zeggen. Alles mag gevraagd worden, hè, wat in verband houdt met het onderwerp van vanavond. Dus. Broeder van Rome. Ja, mooi. We gaan met deze maar beginnen. Dank voor de vraag. Ik zal hem herhalen. Broeder van Rome verwijst nog eventjes naar datgene wat gezegd is tegen Monica door een anonieme bisschop, hè, van wie we de naam niet weten. Het is niet Ambrosius geweest, maar op zeker moment is zij in de nood over haar jongen bij hem gekomen. En toen heeft ze bij hem aangehouden. En op een bepaald moment heeft hij haar maar weggestuurd en toen heeft hij gezegd tegen haar, een beproefde moeder, een zoon van zulke tranen, zo staat het er letterlijk, een zoon van zulke tranen, inderdaad niet, en daar legt u terecht de vinger bij, zoveel tranen. Ik denk dat er wel eens van gemaakt wordt, zoveel gebeden, dat is dan eigenlijk dubbel onjuist. Maar van zulke tranen zal niet verloren gaan. En de vraag is, wat zijn dan zulke gebeden of zulke tranen? En de vraag is ook, maar het gaat toch ook niet om het werk van Monica, maar het gaat om de voorbeden van Christus. Ja, dat is een mooie vraag en ik denk dat het ook wel wat begrijpelijk is voor ons allemaal. Want dat is natuurlijk wel zo. Monica heeft deze raadgeving gekregen. Een van de vorige keren hebben we daar inderdaad nog even op gelet. Toen ze radeloos was en toen ze maar bij een bisschop bleef aandringen. Toen haar eigen Augustinus in de greep van het manicheïsme, een secte, zat. Toen zei ze tegen die bisschop, u moet eens met hem praten. En toen zei die bisschop, nee, want hij zit nog maar heel kort in die secte. En hij is nu veel te diep onder de indruk daarvan. En dat helpt nu nog niet, hij moet eerst maar teleurgesteld worden in die secte. Ja, maar kunt u dan toch niet met hem praten, want ik vrees voor hem. En toen heeft ze op een gegeven moment te horen gekregen, ga maar naar huis, want vrouw, een zoon van zulke tranen zal niet verloren gaan. Dat is natuurlijk geen bijbeltekst, het is een woord van een bisschop geweest. Maar wel een wijs woord, omdat die bisschop in Monica wel iets gezien heeft van de nood van een moeder die worstelde met de Here om het behoud, ten diepste met de Here om het behoud van haar zoon. En ik denk dat dat iets is van het zulke tranen. Hè. Het was het gewicht van de ziel van haar zoon. Dat voor Monica woog en dat haar in de nood bracht. En deze bisschop spreekt ook vanuit eigen ervaring, want Augustinus vertelt dat hij zelf ook in de greep was geweest van diezelfde secte, maar dat hij er door Gods genade ook uit bevrijd was. En hij zal toch iets gedacht hebben van, als de Heere dat in mijn leven heeft gedaan, zou die het dan niet op het noodgeschree ook van een moeder doen. Dus het is een moedgevend woord. Als ik over de tweede vraag ook nog iets mag zeggen, of de vervolgvraag. Het gaat natuurlijk inderdaad uiteindelijk om de voorbeden van Christus. Dat is ook zo. Ja. Daar komt het op aan. Monica's tranen en gebeden hebben niets verdienstelijks gehad. En Augustinus als de grote leraar van de genade heeft dat in zijn leven ook steeds meer ontdekt. Hè? Dat is ook wel goed om even te weten. Augustinus heeft de leer van Gods genade in zijn eigen leven de genade mogen ontvangen. Maar de leer van Gods genade ook nog wel steeds meer en steeds dieper ontdekt. En ongetwijfeld heeft hij deze dingen ook in zijn leven ontdekt. Het gaat uiteindelijk om de voorbeden van Christus. Ja, daarom is Augustinus ook zalig geworden. Omdat, dat is het diepste geheim, omdat niet alleen Monica, of ik moet het eigenlijk zo zeggen, niet omdat Monica voor hem bad, maar omdat Christus voor hem gebeden heeft. Maar tegelijkertijd wil Augustinus met zijn boek ook aansporen. En wil hij mensen ook moed geven. Hij wil mensen aansporen om de Here te zoeken, persoonlijk, maar ook om het aangezicht van de Here te zoeken voor degene die ons lief zijn. En hij wil mensen ook bemoedigen als ze misschien wel heel lang bidden en heel lang worstelen. En het lijkt er maar op alsof de Here niet hoort en er niet van weet. Kijk, daarom tekent hij die persoon van zijn moeder Monica ook. Hoe lang heeft die Monica niet geworsteld? Hoe lang heeft ze niet tranen gestort? Hoe lang heeft ze niet gehoopt? En hoeveel jaren duurde het nog niet toen die bisschop deze woorden had gesproken en toen ze iets zag van de vervulling van die woorden? Maar Augustinus wil het ons eigenlijk ook wel toeroepen met de psalmdichter. Houd aan, grijp moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Ja. Is dat een antwoord op de vraag? Ja, dus de verantwoordelijkheid, de aansporing, maar zeker ook het totale genadekarakter. Ja. Augustinus is dat, mag ik er misschien nog even bij zeggen. Hoe is Augustinus nou die leer van de genade van God nog dieper gaan ontdekken? Dat is geweest in zijn strijd tegen de Pelagianen. Dat is een van die grote dwalingen in zijn tijd geweest. En de Pelagianen, dat waren, je zou bijna kunnen zeggen, dat waren vierde eeuwse remonstranten. Dus dat waren mensen die echt dachten, een mens wordt door eigen goede werken en door eigen inspanningen zalig. Als die maar goed zijn best doet. Nou, daar heeft Augustinus het gevaar natuurlijk van ingezien. En toen is hij die dwaling gaan bestrijden vanuit Gods woord. En toen hij die dwaling ging bestrijden, heeft zijn genadeleer, om het zomaar te zeggen, nog meer aan diepte gewonnen. Dat is natuurlijk ook een van de, je zou bijna kunnen zeggen, een van de zegeningen van de dwalingen. De dwalingen worden in de kerk gebracht en die betekenen een groot gevaar en een grote verleiding. Maar als het er ons toe brengt om des te meer aan het woord van de Here verbonden te worden en misschien des te meer de schatten in Gods woord op te diepen, juist tegen die dwalingen in, ja, dan kan er in dat opzicht ook nog een zegen uit voortkomen onder de wijsheid en onder de leiding van de Here. Ja. Dat is een eerste vraag. De andere vraag houden we nog even in gedachten. Heel graag. Maar iemand anders nog een vraag. Ja, broeder van Meeuwen.
Toen heb je aan het begin dat de rol van het verstand door de rol van spelen bij voorbereidende werken. Kan het ook niet gewoon het onderdeel zijn van de verkeer, omdat we ook de uitdrukking kennen, verlicht de ogen van het verstand.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dank ook voor deze vraag. Ik zal nog even herhalen weer voor de mensen die meeluisteren. Aan het begin zei ik dat bij Augustinus heel wat verstandelijke bezwaren zijn weggenomen en dat de Here in een, als het ware, een voorbereidend werk Augustinus heeft overtuigd, verstandelijk heeft overtuigd van de waarheid van het christelijk geloof. De vraag is, kun je dat ook niet zien als een onderdeel van de bekering, omdat er ook gesproken wordt over de verlichte ogen des verstands en in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, als het gaat om de wedergeboorte, dan wordt ook de verlichting van het verstand genoemd. Dat laatste, dat wil ik wel zeker onderstrepen. En toch heb ik er zelf voor gekozen om dat nog wat te onderscheiden in het leven van Augustinus. Ik denk namelijk dat er in eerste instantie bij hem, als je zijn levensbeschrijving of zijn boek goed leest, dat er vooral echt bezwaren waren: het christelijk geloof is niet waar. De Bijbel is niet waar, de Bijbel klopt niet. Die bezwaren en die gedachten kunnen er natuurlijk nog steeds wel zijn. Die prijzen we bij elkaar niet aan. Het is een zegen als je die gedachten nooit hebt. Als je daarvoor bewaard wordt. Maar die gedachten kunnen er best wel zijn. Hè? Op jongere leeftijd, maar soms ook wel op oudere leeftijd. Een zegen als de Heere ons daarvan verlost en bevrijdt. En als we echt een overtuiging mogen ontvangen dat Gods woord waar is. En toch, Augustinus laat denk ik in zijn boek heel duidelijk zien. Hij benoemt dat ook wel op bepaalde momenten. Dat hij dat zelf niet ziet als zijn bekering. Het maakt hem wel verlangend naar het woord. En waar laat je zijn bekering beginnen? Dat is, ik geloof dat we het daar de vorige keer ook al even over hadden met een paar van de studenten die een stukje verderop zitten. Maar dat is misschien nog wel moeilijk aan te wijzen. Maar Augustinus wijst het wel later aan. En dan denk ik eventjes aan wat is nu de verlichting van het verstand, de verlichte ogen van het verstand. Ja, eigenlijk, als het gaat over die uitdrukking de verlichte ogen van het verstand, die komt uit Efeze 3. En die gaat zelfs, zou je het, als je het in de context leest, nog kunnen zeggen over mensen die al genade kennen. Maar voor wie Paulus toch nog bidt dat hun ogen des te meer verlicht worden. Maar laat ik het nu beperken tot wat er dan in de echte bekering gebeurt. Dat is denk ik onder andere wat Augustinus zegt. Ik werd achter mijn eigen rug vandaan gehaald en voor mijn eigen gezicht geplaatst. God liet mij zien, verlichtte mijn verstand en liet mij zien wie ik was tegenover hem. En God liet ook zien, dat ligt er natuurlijk in opgesloten, wie hij was, iets van wie hij was. En er viel meer en meer licht over het woord van God. Er viel vooral ook uiteindelijk, al hoor je daar Augustinus eigenlijk op dit moment nog niet zo heel duidelijk over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar verderop schrijft hij daar wel nadrukkelijk over, daar waar daar licht over valt. Dus ik zou wel willen onderscheiden tussen een verstandelijke overtuiging dat het woord van God de waarheid is. Dat was er aanvankelijk bij Augustinus en dat noem ik het voorbereidende ten opzichte van zijn bekering. En vervolgens dat het heel persoonlijk werd. En nou, om het maar met klassieke termen te zeggen, dat Augustinus godskennis en zelfkennis en Christuskennis kreeg. Is dat een beetje een antwoord? Ja. Maar ik blijf het wel moeilijk vinden en ik denk ook wel dat daar een les in ligt voor ons. Het blijft natuurlijk wel moeilijk om aan te wijzen waar zit nu, als ik het even heel dogmatisch zeg, maar waar ligt nu het begin van het geestelijke leven bij Augustinus? Ligt dat in die tuin op het moment dat hij die stem hoort? Ja, daar vindt een beslissende breukplaats, zou je kunnen zeggen. Daar stroomt het licht in zijn hart binnen. Ja. Maar even daarvoor, als je leest, dan lees je over dat hij zelf schrijft dat hij de zonde niet meer wil en toch de zonde nog voelt knellen. Dat is daarvoor, in die worsteling. Nou, ik moet een klein beetje denken aan wat Wilhelmus van Brakel ergens schrijft in de Redelijke Godsdienst over de wedergeboorte als het begin van het geestelijke leven. Brakel zegt, doorgaans wordt dat te vroeg of te laat aangewezen. Ja, en misschien mag ik het ook nog wel zeggen met een uitdrukking van Wijlen dominee van der End. Ik hoorde dat ooit eens toen ik in Elburg moest spreken van een ouderling, die was tuinder als ik me niet vergis. En dominee van der End zei, als ik vroeger wel eens wilde kijken op de boerderij of er al iets gegroeid was in de aarde, dan deed ik daar zo mijn handen en mijn vingers eens even in de grond en dan keek ik eens eventjes en dan zag ik nog niks en dan ging ik maar weer verder. En na een paar maanden kwam ik terug en dan zag ik dat het overal gegroeid was, behalve op die plek waar ik, zei dominee van der End, mijn grote vingers in de grond gestopt had. Met andere woorden, soms ook maar hopen en bidden en niet te veel wroeten. Hè? Dat was de les eigenlijk die hij daarin gaf. Ja. Goed, andere vraag of vervolgvraag op dit belangrijke onderwerp. Ja, Elselien, ja. Ja, het lijkt wel eens een belemmering te zijn, is de vraag. Als je een heel goed verstand hebt, heel diep over de dingen denkt, een belemmering te zijn om Gods woord te geloven. En juist een aanleiding om te gaan twijfelen aan de dingen. Hè? Ja. Ja, ik denk dat dat aan de ene kant wel zo kan zijn, ja. Ja. Ja, ik denk ook dat mensen die dat betreft ook wel echt ons gebed nodig hebben. Mensen die verstandelijk met allerlei bezwaren tegen het christelijk geloof rondlopen. En soms ook vanuit een heel diep nadenken over de dingen. Ik heb in de loop van de jaren natuurlijk ook wel met verschillende van zulke mensen gesproken. En soms ook wel met mensen die het eigenlijk echt niet meer naar hun zeggen konden geloven. Dat zijn moeilijke dingen. Ja. Ik vind dat ook een worsteling. Dus ik heb daar niet zomaar even een antwoord op. Aan de andere kant wil ik ook wel met heel veel nadruk zeggen. Dus op het persoonlijke vlak zeg ik van dat is heel moeilijk. Aan de andere kant wil ik wel zeggen, het hoeft dus niet. Er is in het christelijk geloof een hele hoop wat boven ons verstand uitgaat. Maar er is niets, ik denk dat ik het wel goed zeg zo, ja. Ook wel in de lijn van Augustinus. Er is niets wat eigenlijk tegen het verstand ingaat. Wel boven ons verstand uit, maar niet tegen ons verstand ingaat. Dat wil zeggen, Augustinus zou zeggen, er is niets absurds. Dat is een term die in de filosofie nog wel eens gebruikt wordt, maar er is niets absurds in het christelijk geloof. Wel heel veel dingen die wij vanuit met ons natuurlijke verstand niet kunnen begrijpen. Maar geldt dat, aan de andere kant geldt dat niet voor een ieder van ons. Hè? De natuurlijke mens, zegt Gods woord ook, verstaat niet de dingen die van Gods geest zijn. En ze zijn hem tot een dwaasheid. Dus dat is wel weer de andere kant. Wat ik dus ook al wilde zeggen is, het hoeft niet, want Augustinus had een zeer goed verstand. Hè? En is eigenlijk een genie, zou je kunnen zeggen. Een buitengewoon intelligent mens. Maar hij kwam wel tot bekering. En zulke soort laat ik zeggen, vergelijkbare situaties zijn er ook vandaag wel. Er zijn ook mensen met een heel goed verstand, die soms ook in de wetenschap, in allerlei natuurwetenschappen bijvoorbeeld ook wetenschappelijke carrière hebben gemaakt, maar toch ootmoedig de Heere vrezen. Dus ik moet wel zeggen, en vandaar dat ik net ook wel een beetje aarzelde bij wat ik daarover zei, van hoe moeilijk dat ook is in de gesprekken. Ik heb ook wel regelmatig in die gesprekken de twijfel, de vragen, de worsteling serieus nemend. Maar heb ik ook wel eens confronterend de vraag willen stellen van, zit het bezwaar niet in jouw wil, in plaats van in je verstand? Wil jij eigenlijk wel buigen voor een God die groter is? En dat zeg ik niet om alle verstandelijke bezwaren even makkelijk van tafel te vegen. Maar dat is natuurlijk ook wel een... Ik heb natuurlijk niet alleen geconfronteerd. Wat ik ook wel heb gedaan is Augustinus van... maar dat heb ik volgens mij al eens gezegd. Augustinus meegegeven om te lezen. Ja, aan mensen die er echt over twijfelen. Lees maar eens. Kijk, voor je iets verwerpt, dat heb ik wel eens tegen de studenten gezegd die hier toen kwamen op een zondag. Voor je iets verwerpt, moet je het natuurlijk wel heel, heel goed onderzocht hebben. Als je het van jongs af aan als een soort erfenis hebt meegekregen. Als je het christelijk geloof hebt meegekregen. Als je dat meegekregen hebt ook in een bepaalde traditie. Voor je het verwerpt, moet je het heel goed onderzocht hebben. En mijn hoop is dan natuurlijk dat als je het onderzoekt, biddend onderzoekt, dat de Heere dat zegent. Ja. Maar er is ook een lijn in de Bijbel die zegt, Augustinus schreef het hier ook, hè, niet aan de wijze, maar aan de kinderkens geopenbaard. Ja, ja. Veel mensen die de Heere vrezen, behoren niet tot de rijkste, de edelste en ook niet tot de intelligentste en de verstandigste. Maar er zijn ook verstandige en intelligente mensen die de Heere vrezen en dienen. Nou, ik ben wel benieuwd, er zitten ook een aantal studenten, misschien dat jullie er ook wel iets over willen zeggen. Ik wil jullie niet voor het blok zetten, maar stel gerust je vragen en werp je bezwaren ook maar in. Als je die hebt tegen wat ik zeg, want dat mag natuurlijk. Ja. Ja. Ja, een vraag over de passage. Bedankt, broeder van Engel, hè? Ja. En een vraag over het stukje uit de belijdenissen, de passage over de strijd tussen vlees en geest. Het goede wel willen en toch weer niet, tekent dat in het beeld van nog even blijven liggen terwijl die eigenlijk moet opstaan. Hoe kunnen we daar effectief tegen strijden? Ik denk vooral biddend. En bij het woord van God. Als je ziet, wat heeft nou in Augustinus leven de doorslag mogen geven door Gods genade? Wat is er nou voor hem tot zegen geworden? Dat is het gebed en dat is het woord van God. Dus dat zijn toch de middelen die de Heere aanwijst. En in zijn woorden die Augustinus in navolging daarvan hier ook aanwijst. Ja, en iets van die strijd blijft natuurlijk ook. Hè? Augustinus beschrijft het hier ook in het proces van zijn bekering, of kort voor het beslissende moment in zijn bekering. Maar later zal hij Romeinen 7 ook uitleggen, waar het natuurlijk over die innerlijke strijd gaat, als de strijd van een wedergeboren mens. Ja, maar dan het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En deze verse. Is dat een antwoord? Ja, bedankt. Nog andere vragen of opmerkingen? Of aanvullingen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, ja, ja. Ja, van Alypius weten we dat hij niet zo oud geworden is, dus betrekkelijk jong overleden is. Maar verder komt hij in de belijdenissen niet zo nadrukkelijk meer aan de orde. Nee, nee. Maar wat je inderdaad ziet natuurlijk, kijk, zalig worden is een heel persoonlijke zaak, hè, dat is zeker zo. Maar je ziet wel dat de Heere het voorbeeld, als het ware, ook wil gebruiken in zijn werk. Hè? Dat zie je wel. Ja. Ja. En zo is het bij Augustinus natuurlijk ook gegaan. De voorbeelden van bekering uit ongeveer zijn eigen tijd, die hebben op hem een hele grote indruk gemaakt. Ik denk ook wel dat dat echt tot aansporing is van degene die iets mogen weten van het werk van de Heer in hun hart en in hun leven, om daar niet veel opsmuk en optochtelijk, maar wel om daar toch over te spreken tegen anderen als dat eens uitkomt. Iets te vertellen over wat de Heere doet en hoe groot de genade van de Heere is. Hoe groot zijn macht is, welke banden hij kan verbreken en welke schuld hij kan vergeven. Omdat dat ook tot bemoediging, tot aansporing kan zijn van anderen. Ja, je ziet dat heel sterk in de geschiedenis van de bekering van Augustinus. Ja. Even kijken. Nog, laten we zeggen, maximaal 2 vragen stel ik voor. Broeder van Roon had er nog 1. Nog iemand anders? Anies, ja. Ja, hoe verdiep je je? Een praktische vraag eigenlijk. Hè? De psalmen speelden een grote rol in Augustinus' leven en ook na zijn bekering. Maar hoe kunnen wij de psalmen lezen? Hoe kunnen we ze overdenken? Begin je dan bij psalm 1? Ja, dat zou zeker kunnen. Wat ik zelf een hele mooie en belangrijke les vind van Augustinus, dan blijf ik maar bij de schrijver van vanavond, dat is, Augustinus noemt de psalmen, ik heb het wel eens vaker gezegd denk ik, de ene stem van de hele kerk. En daarmee bedoelt hij, het is de stem van Christus en de stem van de gelovigen of van de kerk, die je hoort in de psalmen. En zo leest hij de psalmen en zo neemt hij als het ware ook iedere psalm door. Hij leest de psalm en hij vraagt zich af, waar hoor ik hier Christus in deze psalm? En hij legt er, om zo te zeggen, ook als het ware de vraag naast, hoor ik hier mijn eigen stem en mijn eigen hart? Eén voorbeeld, psalm 1, daar verwees je naar. Psalm 1 is de psalm van de twee wegen, hè, van de rechtvaardige en van de goddeloze. Nou, Augustinus zegt, het is de psalm van Christus en van Adam. De goddeloze is Adam in zonde gevallen. En uiteindelijk wel door Gods genade weer in genade herstelt, maar de rechtvaardige is Christus. En dat werkt hij dan uit. En dan krijgt de psalm een hele andere klank eigenlijk. Dus ik zou heel praktisch willen zeggen, van als je de psalmen leest, stel jezelf dan de vraag, waar kan ik Christus in deze psalm vinden? En kan ik mezelf en waar kan ik mezelf in deze psalm vinden? Dat zijn belangrijke vragen. Hè? Vinden bepaalde gebeden, bepaalde ontboezemingen in die psalmen, bijvoorbeeld aansluiting op mijn hart? Dus dat zijn een beetje praktische of praktische aanwijzingen voor het lezen, wat de uitleg betreft. Ja, je zou natuurlijk ook, wat heel mooi is... je zou bijvoorbeeld de psalmen ook eens kunnen nagaan per dichter. Heel veel psalmen zijn van David. Maar er zijn ook psalmen van Asaf. De psalmen van Asaf en de psalmen van Heman. He, nou, die psalmen die zou je als het ware in groepen kunnen lezen. Dat is mooi. En wat ook nog wel mooi is, ik denk dat als je de Bijbel met uitleg zou nemen, denk ik dat daarin wel vermeld wordt hoe de psalmen zijn ingedeeld. Maar de psalmen bestaan uit 5 bundels. Dat is vaak niet zo bekend. We hebben 150 psalmen, maar die psalmen die bestaan in 5 bundels die elk worden afgesloten met een bepaalde vaste aanduiding. En het is ook heel mooi om zo'n bundel psalmen eens te lezen. Je zou ook kunnen, om nog één ding te noemen, je zou bijvoorbeeld de liederen Hamalot, de pelgrimspsalmen, kunnen lezen. Nou, dat is een aanwijzing, zomaar. Ja, ik hoop dat er iets bij zit. Ja. Nog een vraag, ja. Ja, ja, mooi. 2 dingen. Het eerste, dat was inderdaad nog de uitspraak van Augustinus, hè? Mijn gelukkige schuld of mijn gelukkige zonde. Ja, ja, mea culpa, ja, mijn zeer gelukkige, zegt hij zelfs in dat hij, mijn zeer gelukkige schuld. Ja, ja, hoe bedoelde Augustinus dat inderdaad niet als een vergoeilijking van de zonde? Integendeel. Maar wel, ik denk dat de predikant die dat zo uitlegde wel zeker gelijk heeft als hij zegt van Augustinus is bepaald bij het kwaad van zijn zonde, bij de schuld van zijn zonde. En dat gaf hem ook een uitgedreven worden naar de Here en het roepen om genade. En de Here heeft zich in die weg niet onbetuigd gelaten. Dus in die zin, en dan moeten alle dingen ook nog meewerken ten goede. Ja, dat is ook zo. De zonde gaat niet tegen, of gaat wel tegen Gods wil in, maar niet buiten Gods raad om. Ja, dat zijn wel uitspraken van Augustinus. Ja, ja, ja. Kijk, wat Augustinus natuurlijk ook heel sterk doet, en laat ik het dan nog iets verbreden. Wat hij heel sterk doet in zijn belijdenis is natuurlijk zijn zonde belijden. Dat is de titel ook, belijdenissen. En hij meet het, om zo te zeggen, ook nog wel breed uit bijna. En hij doet dat dus om aan te geven, zo groot is de genade van de Heere dat hij mij uit die diepte heeft opgehaald. En dat hij mij van zulke zonden heeft verlost. En als u nog in het duister wandelt en als u nog gevangen zit in de zonde, roep de Heere toch aan, want bij hem is kracht om u te verlossen. He, dus dat is het ene. En het tweede, dat was... Ja?
Omdat u noemde van... Dat is een tweede vraag van leven.
Ja. Ja. Ja.
Dat begin is natuurlijk altijd als het goed is.
Ja. Ja, 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 dat klopt.
Dat is niet zoiets van vandaag, dat wordt
ontkend. Ja. Ja. Wat Augustinus, wat Brakel sterk benadrukt is inderdaad met die vraag. Hè, en dan eigenlijk een dikke streep ook om die, onder die tweede en die derde. Hoe was ik eronder en hoe was ik erna? Ik heb het denk ik wel eens vaker gezegd, hoe was ik ervoor? Dat kan nog wel eens verschillen, maar hoe was ik eronder? Heeft Gods woord mij echt getroffen in mijn hart? En hoe was ik erna? Waar heeft het me nu gebracht? Dat is iets wat Brakel dan sterk benadrukt. En het spreken van de Here, dat brengt altijd in de ootmoed en in de diepte, in de verootmoediging. Ja. Maar de tweede vraag ben ik nog eventjes kwijt. Tolle legen, mag je daarbij ook denken aan werp het woord er maar in. Ik denk het wel. Ja. Ja, tolle legen is natuurlijk echt de aansporing in Augustinus leven. Dat zijn de Latijnse woorden voor neem en lees. Tolle legen. Die woorden die Augustinus hoorde. Nou, hij is daardoor aangespoord om het woord te gaan lezen. En het is hem tot zegen geworden. En die uitspraak, werp het woord er maar in. Ja, die is eigenlijk ook van Kolbrugge, hè? Ja. En dat was eigenlijk, dat is ook een aansporing voor dominees. Werp het woord er maar in. Predik het woord, zoals Paulus het schrijft. Houd aan, tijdig en ontijdig. De Heere doet vaak wonderen op momenten dat wij het helemaal niet verwachten. Dus laten we daar dan ook maar mee afsluiten. Ik vind het een mooie uitspraak van Kolbrugge. De Heere die gaat zijn ongekende gaan. Hij doet zijn wonderen vaak op momenten dat wij het niet verwachten. En ook als de mens er juist tussenuit valt. Hè, met, om zo te zeggen, misschien wel de preek waarvan een dominee dacht, als dat nog iets zal bereiken, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zegt de Heere. Werp het woord er maar in. Maar dat is voor ons een aansporing inderdaad. En ik hoop dat u zo ook terugdenkt aan Augustinus. De God van Augustinus leeft nog. Hij werkt nog. Er liggen heel veel prachtige lessen in zijn leven, in zijn bekering, in zijn werken. Maar ze willen ons uiteindelijk ook weer brengen bij het woord van de Heere. Door dat woord wil hij zichzelf nog bekendmaken. Wil hij ons bekendmaken met wie hij is, wie wij zijn. Wil hij ons bekendmaken met wie de zaligmaker is. En als we elkaar iets mogen toewensen en toebidden, dan is het wel dat. Hartelijk bedankt voor alle belangstelling. Het was een moeilijk boek. Ik heb hem een paar jaar geleden al, geloof ik, eens een keer op de lidmatenkring voorgesteld om de belijdenissen te gaan lezen. En toen heb ik het in stemming gebracht. En toen, dat mag u wel weten, toen kreeg ik niet de meerderheid, hoor. Want iedereen dacht, dat is toch een beetje te pittig. En toen brak de coronatijd aan. Toen waren we als lidmatenkring een poosje niet bijeengekomen. Dus toen konden we ook niet stemmen. Toen dacht ik, nu druk ik het een mooi een keertje door. Ja. Maar ik hoop dat u er geen spijt van hebt gehad en dat u er wat van geleerd hebt. Als je Augustinus leest en je snapt het niet allemaal, dat is niet raar, dat heeft iedereen. Dus, maar er staan soms van die gouden zinnetjes in, waar je uren over kunt nadenken. En al leest u zomaar eens een heel klein stukje voor uzelf, dat is ook al mooi. Ja, dus ik hoop dat het boek ook mag meegaan. Hartelijk dank voor de belangstelling. Ik stel voor, en voor de vragen van deze avond, ik stel voor dat we nog eindigen met gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig dank dat u het ons gaf dat we vanavond zo bijeen mochten zijn. Wilt u het gesprokene zegenen? We hebben gelezen en gehoord over uw werk in het hart van een mens die vanuit zichzelf helemaal niet naar u vroeg en niet naar u zocht. Maar u maakt hem zoekend naar de waarheid, naar de wijsheid. En wat heeft Augustinus die op veel plaatsen buiten u gezocht? Maar Heere, U hebt hem op uw weg gebracht. En u hebt gegeven dat hij gevonden werd en dat hij u vinden mocht. En u leeft nog. We dragen elkaar aan u op, degene die ons lief zijn. U weet, Heere, wat er in ons eigen leven is aan zoeken en vragen en worstelen. U weet ook over wie we zorgen kunnen hebben. Gedenk ons allen. Wil u krachtig werken, Heere, door uw woord en door uw geest. En laten wij bewaard mogen worden om verloren te gaan. Heere, geef ons dat wij u mogen zoeken terwijl u te vinden bent. En dat we u mogen aanroepen terwijl u nabij bent. Vergeef al het zondige, het gebrekkige, zegen het goede uit uw hand. En bewaar ons als we van hier gaan om Christus wil. Amen. Ik wil u allemaal wel thuis wensen. Dit was de laatste avond van het seizoen, dus ik kan geen nieuwe avond aankondigen met enige weemoed. Maar we groeten elkaar bij deze.